want uw toezegging heeft mij levend gemaakt. Of uw toezegging zal mij levend maken. Ik wijs er maar op dat de begrip tijd nou helemaal problematisch is in de psalm. Nou ja, helemaal in het Hebreeuws en dus in de profetisch woord. Maar dit is de vierde keer, hier in vers 50, is de vierde keer dat de uitdrukking levend maken of levend gemaakt voorkomt. En het is lang niet de laatste. Het was om te beginnen vers 25. Mijn ziel kleeft aan het stof, maak mij levend naar uw woord. En de vraag is, waardoor wordt men dan levend gemaakt? Nou, naar uw woord. In overeenstemming met uw woord. Daarna was het vers 37. Maak mij levend door uw wegen. Door uw plan, door wat u doet. Door de weg die u gaat. Maak mij levend. Door uw wegen. Daarna vers 40. Zie, ik heb een begeerte tot uw bevelen. Maak mij levend door uw gerechtigheid. En dan wordt het vers 50. Want uw toezegging heeft mij levend gemaakt. En dat is nog lang niet de laatste keer, want ik lees 11 keer in deze psalm deze uitdrukking. Als u toch schrijft, zeg ik er maar even meteen bij, kan u noteren. Dat is vers 88 nog. Even, ik geef even de opsomming, want we komen daar vanzelf een keer. Dus vers 88, dan vers 93. Vers 107, vers 149, 154, naar uw toezegging, 156, dat is naar uw rechten, en dan 159. Naar uw goede tierenheid. Dat is 11 keer deze uitdrukking. Levend maken. Daarmee ben je er niet echt. En statistisch betekent het ook niet al te veel. Want je leest ook een paar keer op dat ik leven. Dat is een andere vervoeging. Dus aanvoegende wijs. Vers 17, ja. Vers 77 ook. En vers 116 ook. En misschien zijn er nogal meer uitdrukkingen, maar die heb ik dan even niet bij de hand. Maar het betekent dus wel dat een belangrijk aspect, belangrijke waarheid binnen die psalm is het gebed om leven. Om opstanding uit de dood. Maar ja, dat zal u niet verbazen. Daar gaat het steeds over. Het is trouw aan uw woord, trouw aan uw bevelen, trouw aan uw toezeggingen, of hoe het maar heet, met als resultaat leven. En binnen het Nieuwtestamentisch jargon wordt het dan als resultaat wedergeboorte. Geloof in het woord van God. En men ontvangt door dat woord, door Gods toezeggingen, bevelen, rechten, goede tierenheden ontvangt men leven. Dat is waar het over gaat. En dat is inderdaad mijn troost in mijn ellende, vers 50, want daar waren wij. En dat is weer Hebreeën 12, wat het maar was, vers 2 of 3. Namelijk, heeft het kruis gedragen, heeft de schande veracht en is gezeten aan de rechterhand Gods. En het was om de vreugde die hem voorgesteld was. Zie? En dat heeft inderdaad dat resultaat gehad. En dan komt hij weer, hè. De hoogvaardigen, de hoogmoedigen, hebben mij bovenmate zeer bespot. Nochtans ben ik van uw wet niet geweken. Maar ik hoop dat u begrijpt dat dat hele vers heel goed ligt naast vers 46. Ook zal ik voor koningen spreken van uw getuigenissen en mij niet schamen. Kortom, de hoogvaardigen hebben mij bovenmate zeer bespot, maar ik ben van uw wet, uw onderwijs, niet geweken. En het is ook vers 23 dus. Als zelfs de vorsten zittende tegen mij gesproken hebben, heeft uw knecht uw inzettingen betracht. En dan staat het zomaar al drie keer hetzelfde. Dat wil zeggen dat hij op een of andere wijze voor het gerecht terechtkwam. En dat hij daarbij trouw gebleven is aan het woord van God. Daar moet ik misschien nog wat bij zeggen. Want waar de Heer voor het gerecht verscheen binnen het Bijbelse verslag in het Nieuwe Testament dus, daar zei hij niks. En dat lijkt me toch een beetje krap voor ik zal mij niet schamen en ik heb uw inzettingen betracht. En hoe heet het hier ook alweer? Ik ben van uw wet niet geweken. Nou is het misschien uit te leggen dat het nou helemaal een overeenstemming met het woord van God was. Omdat het staat in Jesaja 53 dat hij zijn mond niet zou open doen. Maar dan blijf ik het toch heus nog een... Ik blijf het krap vinden. Hoe zeggen ze iets? Een beetje klein. Van de kunst. Hij zei helemaal niks meer. Nou ja, dat hadden ze ook het liefst, dat hij niks meer zou zeggen. Sowieso niet. Dus ja, je kan ook zeggen, daarmee kwam hij zijn tegenstanders tegemoet. Toch? Ook al stond het dan in het Oude Testament. Zodat ik denk dat het andere gelegenheden waren daarvoor, waarbij hij voor de koningen, de vorsten, de hoogmoedigen, de hoogvaardigen verschenen is, en dat hij daar bepaald zijn mond niet heeft gehouden. En daar was het ook niet de bedoeling dat hij zou sterven of ter dood gebracht zou worden van Gods wegen. Dus hoe, weet ik niet, maar op een of andere manier is hij daar dus altijd wel aan ontkomen. U weet wel, op de manier van en weggaande verborg hij zich van hen. En we weten tot vandaag nog steeds niet hoe hij dat dan gedaan heeft. Weet u wel, dat was toch, ze wilden hem met geweld nemen en van de stijl te werpen en wat het maar was. En dan staat er een weggaande verborg hij zich voor hen. Dat is maar makkelijk. Hoe deed hij dat? Weten we niet, maar ik denk dat hij het eerder gedaan heeft. Zo. Maar op een heel andere plek. Waar dan ook maar. Maar uiteindelijk vindt de confrontatie plaats tussen de Heer en de aanhangers van wat zij beschouwen als de Mozaïsche wet. En daarmee heel het oude verbond. Oké, de wet des Heren. En daar begint zijn bediening als losser. En daarvoor is zijn bediening als profeet. Als degene die, nou ja, als priester mag ik niet zeggen, want de Bijbel zegt dat hij geen priester was. Maar wel als profeet en sowieso als verkondiger van het woord van God. Dat kan altijd. Trouwens, hij heet de waarachtige getuige, dus dat kun je ook nog zeggen. Hij was een getuige van het woord van God en zei dan ook, wij weten wat wij spreken, maar waarom weet jij het niet? Zei tegen Nicodemus. Zo van, had je ook kunnen weten, je hebt ook een Bijbel. Je kan het ook lezen. Staat er allemaal in. Enzovoorts. En inmiddels zijn wij dan bij vers 52. Ik heb gedacht, o Heere, aan uw oordelen, uw wegen, uw geboden, uw inzettingen, dat weet u langzamerhand, hè? Van ouds aan. En de term van ouds, dat betekent ook in het Nederlands. Van ouds, dat wil zeggen, dat is niet helemaal duidelijk van wanneer dat is. maar van, laten we zeggen, vanuit een tamelijk obscuur verleden. Dat wil zeggen, het was er eigenlijk altijd al. Sinds mensengeheugenis. Alleen moet je nog iets verder terug in dit geval, denk ik. Hè? U weet hoe het is, hè? Je hebt de aarde, je hebt een hemel, en je hebt nog een hemel, en dan heb je de derde hemel, en die heet der hemelen. Om voor de hand liggende redenen. Maar die heet ook die van ouds is. En dat betekent, die is van voor in de beginnen schiep God de beide hemelen. De twee, Shamayim, de twee hemelen. En de aarde, maar daarvoor was God al en ook de hemel der hemelen. Dat is de hemel die van ouds is. Die maakt geen deel uit van de schepping. Vraag me niet hoe dat kan, want dat zijn dingen die zich aan ons voorstellingsvermogen nou eenmaal onttrekken. Maar heel de begrip Godheid onttrekt zich daaraan. Daarom zouden wij ook vooral wat nederig zijn, zei de prediker. Want God is hoger dan ons en die heeft het voor het zeggen. En er zijn dingen die gaan ons verstand nou eenmaal te boven. Toch? En zo is dat met de hemel, maar zo, hemel der hemelen, die is van ouds. Maar zo is het ook met de woorden Gods. De Bijbel spreekt elders, enige malen trouwens, over woorden Gods, een plan Gods, een plan der eeuwen van voor de nederwerping der wereld. Populair vertaald. Met grondlegging der wereld, dan bedoelt men dus mee van de schepping. Maar dat woord staat er nou eenmaal niet. Het is van voor de nederwerping der wereld. Maar het is in ieder geval ruim voor Adam. Voor de zondeval eigenlijk. Maar dan bedoel ik niet die van Adam. Hè. Dan bedoel ik die van, in ieder geval van de duivel. Maar van daarvoor. En nauwkeuriger heeft het geen zin om daarop in te gaan, omdat wij daar ons niks meer bij kunnen voorstellen. En dan heet het gewoon van ouds. En dat is, zo is het met die woorden van God. Van ouds. Ze hebben er wel over gefilosofeerd natuurlijk over dit soort dingen, maar dan krijg je zaken die niet kunnen, die ook niet kloppen. Dan heeft men het over, wij leven in de tijd, maar dit was van voor de tijd. En de enige manier om dat een beetje recht te breien is door langs de andere kant te werken. En te zeggen, nou ja, eenmaal houdt de tijd op. Want wij leven binnen de tijd, binnen die vierde dimensie. Maar dat houdt dan een keer op en dan staat de tijd stil of dan bestaat er geen tijd meer. Dat jaagt mij de schrik om het hart, want als er geen tijd bestaat, bestaat er niks. Volgens ons voorstellingsvermogen, want men heeft uitgedacht dat tijd en ruimte aan elkaar verwante begrippen zijn. En als je het een niet hebt, heb je het andere ook niet. Men spreekt over het tijd-ruimte-continuum. Dan weet u dat. Tijd en ruimte. Het schijnt iets met Einstein te maken hebben en de relativiteitstheorie en wat voor dingen. Daar ga ik echt niet over beginnen. Maar het concept klopt niet. En de enige tekst die men daarvoor heeft is die uit Openbaring 10 over in de dagen dat de zevende engel bezuint, zal er geen tijd meer zijn. Dus als je nou nog wat wil doen, doe het haastelijk. Want straks heb je geen tijd meer. Vind ik altijd leuk, zulke uitdrukkingen. Maar dan maakt men dan uit op dat daar de tijd niet meer bestaat of stilstaat of zoiets. Maar dat is een misverstand, want daar staat niet het woord chronos voor tijd als zodanig. Maar het woord tijd in de zin van een tijdsperiode, precies zoals wij zeggen ik heb geen tijd. Die heb je wel, maar die is ergens anders voor bestaat. Of je gaat dood, maar dan de klok gaat gewoon door. Tenzij het grootvaders klok is natuurlijk. Die van mijn grootvader ook weer, hè? Maar, doe maar. Toch? Je wil niet weten wat dat gekost heeft, maar hij doet het weer. Maar dat terzijde. Het is een misverstand. En of er iets als tijd stopt en of er dan nog iets kan bestaan, daar laat ik me niet over uit, want ik vind het zinloos. Het is in ieder geval geen Bijbels concept. En daar gaat het om. Dus hoef ik er ook niet op in te gaan. Maar uw oordelen van ouds aan wil zeggen dat in ieder geval vanaf Adam, zal ik dan maar zeggen, die oordelen al vaststonden. En niet pas na de zondeval van Adam, maar voor de nederwerping der wereld. Dat is in ieder geval voordat de aarde woestheid en ledigheid en duisternis werd. Dat is Genesis 1, vers 2. Dus ja, veel verder terug kun je niet. Toch? En het hoeft ook niet. Maar het is dat woord dat onvergankelijk is. Dat is het idee. Blijf bestaan zoals God blijft bestaan. En daarmee heeft de psalmist, zeg ik maar weer, zich getroost. Ik heb gedacht, o Heere, aan uw oordelen van alles aan en heb mij getroost. Ik weet niet hoe u dat hebt, maar het is nou eenmaal zo dat wij een beetje naïef als kind in deze wereld terechtkomen en denken dat het heel wat is. En op den duur blijkt dat wat het ook al is, het gaat allemaal voorbij. Het is allemaal betrekkelijk, het is allemaal vergankelijk. En, toen maar weer. Hè? Ja, zo is het wel. Hoe oud ben ik? Nou ja, laat maar zitten. Soms denk ik, een mens leeft precies lang genoeg, niet iedereen, maar een mens leeft precies lang genoeg om dat te beseffen en dan wordt het ook tijd om te vertrekken. Beschouw het niet als een persoonlijk getuigenis, want dan krijg ik dat weer. Maar zo bedoel ik het ook niet. Maar toch, ja, ik bedoel het eigenlijk wel. Ik bedoel, een mens wordt langzamerhand onthecht. Het is ook maar een zootje. Waarom zou je niet gewoon wegwezen? Ja. En sommigen voegen de daad bij het woord. Dat lijkt me ook weer niet zo handig, maar het levert weer andere ethische problemen op. Want ethische problemen kom je ook nooit vanaf in dit leven, dus vooruit me weer. Het is allemaal zo betrekkelijk. Waar vind je nog je houvast? En de Bijbel zegt, het is maar één ding wat niet vergaat, dat is het woord van God. Nou ja, en alle consequenties daarvan, al wat daarin vast ligt. Dus, vandaar dat je ook kunt zeggen, moet zeggen, die rots waarop men zou bouwen is het woord van God. Het is God zelf, het is Christus, het zijn de beloften Gods. Staan tot de beloften van mijn Heer en God. En hoe dat maar heet, maar dat is het, ja, het woord van God. Dat wat hij geopenbaard heeft en ons heeft bekendgemaakt, dat vergaat niet. En dat is onze troost. En aan de andere kant, grote beroering. Beroering is beweging, dat weet u, hè. Beroering in de Statenvertaling is beweging. Grote beroering heeft mij bevangen. Dat betekent inderdaad gevangen genomen, in beslag genomen. Grote beroering heeft mij bevangen vanwege de goddelozen die uw wet verlaten. De wereld is er vol mee, hoe is het mogelijk? Maar het is zo, ja. Men trekt er zich niets van aan en zelfs, men kende die wet, maar verlaat hem. Dat is wat er staat, hè? Niet maar, zij weten niet, maar er staat zelfs, zij weten wel, maar zij willen niet. Ze hebben er geen belang bij, denken ze. Weet ik veel. Dat is de hoogmoed van de mens natuurlijk. Van die hoogvaardigen uit vers 51. Maar zo gaat het wel. De goddelozen, die het woord der waarheid, dat woord van God verlaten. Het is toch God geklaagd, mag ik wel zeggen. Dat je zelfs, ik hoorde in de tijd, dat is al lang geleden, hoor, maar dat ik een christelijke predikant hoorde zeggen. Ja, God, ja, God. Ja, daarvan weten we eigenlijk niet zoveel van. En dan denk ik, lees dan je Bijbel, man. Maar ja, moet je dat tegen zo iemand zeggen dan? Daar weten we niet zoveel van, want ja, heeft zich bekendgemaakt. Je zou het moeten weten, je wordt geacht dat te weten. Maar dat woord van God is niet nieuw. Ik bedoel, dat is van ouds. Is altijd in de wereld geweest. Is altijd bekend geweest. Is altijd gepredikt geworden. Is verspreid geworden. Maar men belieft het gewoon niet. En ook daar waar het vroeger algemeen bekend was, heeft men het gewoon weer losgelaten en weer ingeruild voor iets anders. Waarom? Ja, weet ik ook niet. En dat men de Bijbel loslaat, is in historisch gezien, hè? Niet dat het altijd doorslaggevend is en dat het enige is wat er te zeggen valt, maar historisch gezien, ach, laat ik zeggen, wat Sir Robert Anderson 100 jaar geleden en langer over schreef, die, ik weet niet meer precies hoe hij het formuleerde, maar hij zei, de Bijbel heeft meer te lijden gehad van... Meer te lijden gehad van degene die zeggen erin te geloven dan van de atheïsten. Want dat zijn juist degene die beweren christenen te zijn, die de Bijbel wegredeneren. Die houden zich met die atheïsten, houden zich namelijk niet met de Bijbel bezig. Die zeggen, oh, laat maar. Nee, het interesseert me niet, hoef ik niet. Laat me zitten. Maar je hebt die lui die de bewijzen van spreken elke zondag over moeten preken. Of wat ze er maar mee bedoelen moeten, denken ze. En die ontkrachten de Bijbel. Of de theologen die gaan uitzoeken hoezeer het mensenwerk is. En dat inspiratie van de Bijbel eigenlijk niet kan. En dat het dus gewoon mensenwerk is. En dat het mensen zijn die bepaalde verschijnselen geïnterpreteerd hebben. En daarom ontlenen zij het recht om zelf dat ook te doen. En een eigen betekenis te geven aan uitspraken van de Bijbel zelf. En helemaal negeren dat het woord van God is en dat het zich als zodanig wel degelijk bewijst. Wij demonstreren dat ook zonder dat te zeggen elke keer. Dit moet het woord van God zijn. Dit kan door mensen zo niet samengesteld zijn. Ik hoop dat u dat begrijpt, dat u dat inziet. Dat merk je onderweg vanzelf wel. Het is ook uitgangspunt trouwens, hoor. Je moet de Bijbel nemen zoals die Bijbel zich aan ons voorstelt. Namelijk als het woord van God. Nou goed, dan bekijken we dat. Serieus. En dan blijkt dat ook daadwerkelijk zo te zijn. Zo simpel is het. Ik mag het misschien niet zeggen, maar ik heb tamelijk serieus een Koran aangeschaft ooit. Vele jaren geleden. En die staat nog steeds op de plank. In mijn studeervertrek. Niet dat ik er ooit in kijk nog. Maar ik heb het wel gedaan en gelezen. Maar daar merk je vanzelf. Ja jongens, maar dit is flauwekul. Als je Bijbel gewend bent. Of iets anders. Dat doet er nou niet toe. En je leest de Koran al. Volstrekt loshangende uitspraken. Ook tegenstrijdige natuurlijk. Maar ja, dat zeggen ze van de Bijbel ook. Dus laat me zitten. Maar er is nergens iets een eenheid in te ontdekken of een samenhang of wat dan ook. Het is totaal anders. Maar de Bijbel onderscheidt zich van al die andere boeken in de eerste plaats door het enorme aantal bladzijden voor een heilig boek. Ja, een boek dat geacht wordt heilig te zijn dus. Hè. 1200 is wel wat veel dan hoor. Wie verzint zoiets? En dan zo gecompliceerd. En dan nog steeds samenhangend als één geheel. Waarbij zelfs boeken waarvan Luther zei, die horen niet in de Bijbel thuis, die blijken er wel degelijk in thuis te horen. Maar Luther spreek ik later wel weer. Mag ik hopen. Hebben we het daar nog eens over. Maar ja. U weet wel, Esther. En Jacobus natuurlijk, ja. Ja. Het hoort er wel degelijk in thuis. En dat blijkt ook wat zo te zijn. Het is niet een verwijt aan Luther trouwens, hoor. Dus, begrijp me niet verkeerd. Maar ik bedoel, ook waar je het niet zou verwachten, blijkt het toch wel degelijk in het grote geheel te passen. Maar daarvoor moet je wel serieus bij de Bijbel blijven. En wat Luther betreft, daar heb ik het later ook nog eens met hem over, die had natuurlijk veel te veel aan zijn hoofd. Dan kon hij dat ook niet helpen, denk ik. Dus vooruit maar weer. Ik vind het wel een geldig excuus overigens. Maar, hè? Er waren te veel dingen die een rol speelden in zijn bediening. Maar goed, maar waar men zich kan beperken tot de Bijbel, door het woord van God, kom je vanzelf tot dit soort vaststellingen. Dat je schriftgedeelten hebt waar je niet goed raad mee weet, en na verloop van tijd wel. Dan vallen ze op hun plek. Dan blijken ze toch onderdeel uit te maken van het geheel. Zoals bijvoorbeeld op Psalm 19. Wie heeft het geschreven? Nou, het maakt helemaal geen bal uit. Het zijn woorden van de Heer Jezus. Daar kom je mee weg. Al leer je dan ook dingen bij die je waarschijnlijk niet wist. Maar dan nog. Je kunt ze elders ook vinden, vele van die dingen dan toch. Dus doe maar weer. Het blijkt het woord van God te zijn. En dat is in de wereld, het is al zo lang in de wereld, het wordt zo miskend. Het wordt aan voorbij gegaan. We willen het niet weten. Zeker niet in onze dagen, waar iedereen overal een mening over moet hebben. En die mag vooral niet gefundeerd zijn. Het moet zijn ongehinderd door enige kennis van zaken. De uitdrukking heb ik van mijn oma Jo geleerd. Maar achteraf blijkt die algemeen bekend te zijn. Hè? Niet gehinderd door kennis van zaken heet dat. Ja. Toen maar. Grote beroering heeft mij bevangen. Ja, mij ook. Ik kan me erover opwinden. Ja. Ik vind het onbegrijpelijk ook. Hoe bestaat zoiets? Punt 1, dat men er geen interesse voor heeft. Nee, dat is punt 2 eigenlijk. Punt 1 is dat men het kent, maar het vervolgens gewoon naast zich neerlegt. En er geen consequenties uittrekt. Ze verlaten uw onderwijs. Uw inzettingen zijn mij gezangen geworden of geweest. Ter plaatse mijner vreemdelingschappen. En inderdaad, de inzettingen, de woorden Gods, zijn geworden tot liederen, gezangen. Zodat je weer begint te denken aan David. Die er zijn inspiratie uitgeput heeft. Maar ja. Hij is niet de laatste geweest. Die zijn inspiratie voor het schrijven van liederen geput heeft uit de inzettingen Gods. Dat weet u toch, hè? Het is een beetje een tik voor mij, maar ik heb wel een paar meter bundels, zangbundels. Van de meest uiteenlopende aard. Maar vraag mij naar een lied dat een beetje geschiedenis heeft. En ik heb in allerlei vormen en soorten en toonsoorten. Soms ook talen wel ergens in de kast. Ik moet soms wel een dag zoeken, maar ik vind hem vast wel. Als het niet al te recent is. Dat ben ik serieus, ja. En waarom? Ja, omdat het een soort cultuur is, toch? En omdat die liederen getuigen van kennis van Bijbelse waarheid. Nee, daar heb ik alleen de eerste delen van. Van opwekking. Daar heb ik alleen de eerste delen van. Later niet meer. Ik vond het niet meer zo interessant. Dus doe maar. Maar Alder wel. En ik heb inderdaad de bundels van Senki van het Leger des Heils en de van Rode Heaver en Wesley, geloof ik, alleen een tekstbundel. Daar zoek ik de muziek altijd nog van. Maar vooruit maar weer, ik weet niet eens of het er is. En de zangbundels van de Baptisten en van de Methodisten en van wie. Maar waar allemaal, hè? Omdat ja, men put daaruit. Waar de Bijbel, het woord van God, leeft, dan worden liederen gemaakt. Of je ze mooi vindt. Dat is een ander verhaal, maar het gebeurt. En ook dat is een gegeven. Dat is klassiek, dat is ook Bijbels. En het staat ook in de Bijbel. Het wordt vervuld met de geest. Zingen de onder elkaar in psalmen, lofzangen, geestelijke liederen met aangenaamheid in uw hart. Wat het was allemaal. Dat gaat namelijk zo. Het wordt de bron voor inspiratie. En niet alleen van de muziek. Maar zoals Daniel Weyenberg zei, muziek is wel de hoogste kunstvorm die er bestaat. Omdat die 100% abstract is. Je kunt er niks bij voorstellen. Nou, stellen muzikanten zich gewoonlijk wel wat voor. Maar op de meest verschrikkelijke manieren, soms heb ik wel eens gemerkt. Zodat de communicatie op dat terrein erg moeilijk is. Maar niettemin, het is abstract. Bovendien zei Daniel Waaienberg erbij. Het is strikt genomen de enige kunstvorm die God heeft toegestaan. Ja, vond ik dat wel te kort door de bocht. Maar wat beeldende kunst, hij zei God even gezegd, gij zult u geen gesneden beeld nog enige andere gelijkenis maken. Waarna ik overigens meteen dacht, maar die tabernakel dan? En daar waren toch die Bezaliel en Aholiab die door de geest waren onderwezen, waarin... In het ambacht, dacht u, nou ja, als je het ambacht wil noemen, ook goed. Maar waar ze onderwezen in waren, was in de kunst. In hoe je bepaalde geestelijke dingen uitdrukt in de materie. Eigenlijk is dat symboliek geworden. Eigenlijk is het gewoon symboliek. Ooit een boek van Bettex gelezen. Als je het kunt opbrengen, je moet het vooral doen. Symboliek der schepping en der eeuwige natuur. Geweldig. Wat een stuk werk. Fenomenaal. Maar dat was zijn eigenlijke vakgebied ook, hè, van Bettex. Het was kunstgeschiedenis. Hij was tekenleraar, gewoon van de middelbare school. En hij kreeg een ereprofessoraat van de koning van Turingen. Ja. Vanwege zijn enorme veelzijdigheid en diepe kennis van het menselijk bedrijf. Autodidact verder. Maar hij schreef over symboliek, over dat alles wat zichtbaar is in feite symboliek en hij legde het uit. Een flink dik boek door, bijna niet aan door te komen, maar het is fenomenaal. Moet je vooral lezen als je het te pakken kunt krijgen. En mocht je er een exemplaar hebben en je hebt er geen belang bij. Kan bij mij ingeleverd worden. Kan bij mij, want het is nogal moeilijk te verkrijgen. Maar het is ver en ver uit zijn beste boek. Ja. Alles is, al die beeldende kunst, is allemaal uitdrukking van Bijbelse waarheid. En eigenlijk moet ik zeggen, de kunstgeschiedenis is een aardig vak. Maar zowel de muziek als de beeldende kunst in het Westen, in Europa bedoel ik, van als komt zo zonder meer voort uit de kerk, historisch, maar eigenlijk dus gewoon uit de Bijbel. En dat zal de reden zijn waarom men met de afschaffing van God als de hoogste autoriteit meteen in de kunst, dat is inclusief de muziek, volkomen de weg is kwijtgeraakt. En alle normen en waarden zoek zijn. Men weet het niet meer. Men drukt dat ook op, als je mij vraagt, tamelijk belachelijke wijze uit. Dus ja, ik heb het er dan maar weer niet over. Maar het is ook mijn afdeling natuurlijk niet. Maar alle normbesef is daar weg. En dat komt, daar kun je wel wat over zeggen, maar de essentie is, men is God kwijt, men is die woorden die van oud zijn kwijt, men is Gods inzettingen kwijt, en wat men overhoudt, ja, is niks. Maar hier staat, uw inzettingen zijn mij gezangen geweest. Dat is ook uitdrukt in de beeldende kunst, dat wil zeggen dat het zich materialiseert in vormen. Dat wil zeggen inclusief de architectuur en alles. Hè? Ja, dat is ook zo. Maar muziek is inderdaad, wat dat betreft heeft Waaienberg gelijk. Muziek is inderdaad de hoogste kunst voor onder het abstract is. Volkomen abstract. Maar goed. En dan, Heere, des nachts ben ik uw naams gedachtig geweest en heb uw wet bewaard. Of je die nacht smal letterlijk moet nemen, zeg ik waarschijnlijk wel, maar ik zou hem zeker ook overdrachtelijk nemen. Want de nacht is dan de aanduiding van een duistere wereld. Een wereld waarin men inderdaad Gods wet uit vers 53 heeft verlaten. Ik heb al vaker geroepen. In het Johannesevangelie lees je de uitspraken over het licht der wereld, over ik ben het licht der wereld en allerlei toespelingen erop in verschillende hoofdstukken. En aan de andere kant, mijn vader wees mij er ooit op dat het Johannesevangelie gesitueerd is rondom 7 nachten. Zoek het maar eens uit. Het gaat altijd over nachten, over duisternis enzovoorts. En in die duisternis is dan het licht. En het is tamelijk vluchtig. En zo is het met de wereld als zodanig. Die is in duisternis, heeft de duisternis liever gehad dan het licht, enzovoort. Maar in die nacht leven wij. In die het was altijd nacht natuurlijk. Hè. In onze bedeling meer dan voorheen, denk ik ook wel eens. Maar officieel namelijk. Maar desnachts ben ik uws naams gedachtig geweest. Trouwens, de hele uitdrukking, gij zijt het licht der wereld, impliceert dat de wereld in duisternis is. Hoe dan ook. En dat betekent niet alleen dat men de Heer Jezus niet kent. Dat betekent het wel, maar het betekent nog veel meer. Het betekent dat we alle normbesef dan kwijt is. En bovendien voegt de Bijbel eraan toe, semier, maar het staat er wel degelijk zwart op wit, dat voor zover de mens het in oud-testamentische tijd kennis gehad heeft, is die kennis fundamenteel zoek gemaakt. Verloren gegaan heet dat. Want de wijsheid der wijzen zou de Heer doen vergaan, weet u nog? Hij heeft de wijsheid deze wereld tot dwaasheid gemaakt. Staat in 1 Korinthe 1. 1 Korinthe 1. Maar het is ontleend aan profetieën in het Oude Testament. Het enige wat er nog aan wijsheid is, dat is wat men als dwaasheid beschouwt. Namelijk het woord des kruises. Zo staat het daar. En als iemand dus weet te bewijzen dat de mensheid vroeger meer wist dan vandaag, zeg ik, ja, dat klopt, maar het stond ook al in de Bijbel, hoor. Dat dat zo is. En wij maar denken dat we zoveel weten en kunnen vandaag. De Bijbel zegt, het is andersom. Men is de dingen kwijtgeraakt. De meest essentiële dingen. En wat wij waar wij vandaag zo trots op zijn, is een beetje techniek uit de hand gelopen. En het levert grote problemen op. Nee, ik heb alle respect voor techniek. Van huis uit, van oorsprong, ben ik eigenlijk veel meer een technicus dan wat anders. Maar goed, ik heb er alle respect voor. Maar niettemin, het is niet wetenschap. Het is niet wijsheid. Dat is wat anders. En die is de mens kwijt. Heere, desnachts ben ik uws naams gedachtig geweest en heb uw wet bewaard. En dit is mij geschied, omdat ik uw bevelen bewaard heb. Want zo is het maar net. Die zegeningen waarmee we de avond begonnen, uit vers 41, die goede tierenheid, dat heil, dat is hem geschied omdat hij de woorden Gods bewaard heeft. Zo zit dat. En wat ons betreft, voor ons geldt precies hetzelfde. Eerst tamelijk fundamenteel, namelijk door geloof in het woord van God, in het evangelie als zodanig, worden wij wedergeboren en krijgen wij delen aan de uitnemende rijkdom zijner genade, of hoe je dat maar noemen moet. Maar daarna en vervolgens is het ook zo dat wij, nadat wij wedergeboren zijn, vervolgens en uiteindelijk beloond zullen worden voor onze trouw aan het woord van God in onze levens. Dat is ons praktische leven, maar ik denk ook, ik ben een beetje voorzichtig nou, maar ik denk ook, Dat wij zijn hier bijeen vanavond. Anderen noemen dit niet praktisch, maar theoretisch. Maar dit is ons praktische leven, hoor. Want wat doen wij in de praktijk? Wij komen samen en zingen. Wij zijn hier bijeen vergaat om uw lieflijk woord te horen. Toch? Ik zie mijn eigen lied binnen, maar... ik weet niet eens waar het vandaan komt. Uit de Voorhoevenbundel? Ik denk het wel, hè? Maar doe maar weer. Maar daartoe komen wij toch samen. Dat is een volstrekt praktische aangelegenheid. Wij tonen daarmee ook aan de Heer onze belangstelling in zijn woord. Los van of het enig praktisch nut voor ons nu zou hebben. Dat heeft het wel, hoor. Vergis u maar niet. En los van of we er ons iets van aantrekken in ons dagelijks bestaan. Dan nog... Wij komen samen rondom zijn woord. En als er iets is wat wij van de Heere zouden begeren... is het inderdaad dit. Rondom hem en rondom zijn woord samenkomen... om zijn lieflijkheden te onderzoeken. En hoe dat maar heet in... wat was het, Psalm 22? Nee, niet 22.
27.
Ik kan het nooit onthouden. 27. Ja, oké. Okay. Dankjewel, zuster. Ik doe mijn best. Psalm 27. Dat ene ding... Dat is het. En dat zijn ook woorden in Psalm 27 van de Heer zelf. Net als deze, als u mij vraagt. Het is maar één ding nodig, namelijk dit. En waar men dat woord van God, dat wat God gesproken heeft, in zich opneemt... krijgt men deel aan zijn woord, dat wil zeggen zijn adem, daarmee aan zijn leven. Dat is een stukje symboliek uit Bijbeltekst, denk ik... Maar dat weet ik niet, hoor. Maar zoiets is het wel natuurlijk. Hè. Het gaat erom dat je die dingen begrijpt, hoe dat werkt. Dat is de bedoeling ook van alle symboliek feitelijk. Maar goed, wij moeten het vanavond weer hierbij laten. En wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij de gelegenheid hebben... om samen te komen rondom uw woord. Dat wij ons mogen voeden daarmee, mogen luisteren... niet naar wat mensen nu weer hebben bedacht... maar dat we mogen luisteren naar uw woord dat van ouds is. En dat ons spreekt over eeuwige dingen. Dat ons spreekt over uw werk. Maar daarmee dat ons spreekt over wie u bent en wat u doet. En we danken u dat we u kennen als een rechtvaardig God... maar ook dat we u kennen als een genadig en barmhartig God... en dat wij mogen leven in de en onder de overvloedige rijkdom van uw genade... en dat niet in strijd met uw rechtvaardigheid, maar op grond van uw rechtvaardigheid. We danken u dat we daarom onze levens hierop mogen bouwen. En hoewel wij leven in de nacht hier op aarde... en in een duistere wereld, dat we niettemin mogen wandelen en kunnen wandelen in uw licht... omdat u met uw profetisch woord schijnt in onze van oorsprong zo duistere harten. Maar we danken u dat uw woord een lamp mag zijn voor onze voeten en licht op ons pad... en dat wij navolgers mogen zijn van dit profetische woord... en op die grond onze hoop en verwachting mogen stellen... op de heerlijkheid die u aan ons zou openbaren. Waarover u gesproken hebt, die u ons hebt aangekondigd. En we danken u dat we daarnaar mogen uitzien. Niet op grond van eigen verdiensten... of omdat we het zelf bedacht hebben, maar eenvoudigweg... op grond van uw beloften die in Christus ja en amen zijn. We danken u dat we zijn wedergeboren tot een levende hoop... deel hebben aan de opstanding van Christus en met hem... een plaats hebben ontvangen in de hemel zelf. Als uw werk en als vervulling van uw beloften. Daarom dragen we elkaar aan u op, Vader, wees u ons nabij dan... met die kracht van uw genade om Christus wil. Amen.